Een hartelijk welkom allemaal in dit ochtenduur op de Hemelvaartsdag, Kroningsdag, Koningsdag van Jezus onze Heer. We wensen elkaar een hele gezegende dienst toe. Straks, als de collecte plaatsvindt, er is één collecte voor Diakonie en Kerk. En we gaan nu samen zingen lied 281, Jezus zal heersen. Lied 281. We verenigen ons nu in stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Een van de oudste hymnen over Jezus. Beeld van God, de onzichtbare, is Hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerst zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. En we zien verder zijn lof, lied 229, vers 1, 4 en 5. Laten we samen bidden. Zie ik u ten hemel varen, held van God, gekroond weldra, ingehaald door blijde scharen, engelen roepend gloria. Zou ik, Heer, mij dan niet buigen? Zou ik niet van vreugde juichen? Nu het hemelsfeest begon, nu mijn koning overwon, zo de lof in ons hart komen wij tot u, Heer Jezus Christus, om nu alleen maar u lof te zingen. Nu van onszelf weg te kijken en alleen maar u ere te geven wie de eer ook toekomt. Geloofd zijt gij, gekomen van de Vader, om deze wereld te redden. Geloofd zijt gij, in alle eeuwigheid. Wek door uw geest een nieuw lied in onze harten. Help ons deze lof te zingen, want u kent ons. En wij zijn vaak alleen maar weer geïnteresseerd als het om ons gaat. Als wij er baat bij hebben, als wij iets te winnen hebben. Maar dit is de dag dat wij niets te winnen hebben. Alleen maar te geven hebben aan u. De eer die u toekomt om alles wat u gedaan hebt. Gezegend gij die kwam en die komen zal. In de naam des Heren. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Ik lees met u drie schriftgedeelten en we zingen telkens een vers van Psalm 47, respectievelijk vers 1, vers 2, vers 3. En ik lees met u nu eerst uit de openbaringen van Johannes, openbaringen van Jezus aan Johannes. Ik lees daarvan hoofdstuk 1, vers 9 tot en met 20. Openbaringen 1 vanaf vers 9 en daarna vers 1 van Psalm 47. Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid. Ik was op het eiland Patmos, omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem die klonk als een bazuin en die tegen me zei: schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. En ik draaide me om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaard en daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij zeven sterren. En uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden lampenstandaards. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf. tweede lezing, zo meteen dan ook vers 2 van deze psalm, naar Daniël 10, vers 2 tot en met 14. En probeer die woorden te horen na de woorden die we daarnet hebben gehoord in Johannes. Daniël 10, vanaf vers 2. In die dagen was ik, Daniël, 3 volle weken in de rouw. Smakelijk voedsel at ik niet, vlees en wijn kwamen niet in mijn mond, en ik wrees mij niet in met olie, tot er 3 weken verstreken waren. Op de 24e dag van de eerste maand, toen ik mij aan de oever van de grote rivier de Tigris bevond, sloeg ik mijn ogen op en zag een man, gekleed in linnen, met om zijn lendenen een gordel gemaakt van goud uit Ufas. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht leek een bliksem, en zijn ogen waren als fakkels van vuur. Zijn armen en voeten glanzen als gepolijst koper, en zijn stemgeluid leek door een mensenmenigte te worden voortgebracht. Alleen ik, Daniël, zag de verschijning. De mannen in mijn gezelschap zagen de verschijning niet, maar werden wel bevangen door een grote angst, zodat ze wegvluchten en zich verborgen, en ik alleen overbleef. Toen ik die indrukwekkende verschijning zag, verloor ik al mijn kracht. Ik werd lijkbleek en was niet in staat nog iets te doen. Ik hoorde zijn stem, maar zodra ik die hoorde, verloor ik het bewustzijn en viel voorover op de grond. Toen raakte een hand mij aan en deed me al bevend op handen en knieën steunen. Hij zei tegen me: Daniël, geliefde man, luister naar de woorden die ik tot je spreek en sta op, want ik ben naar je toegestuurd. Nadat hij dit gezegd had, stond ik bevend op. Toen zei hij: wees niet bang, Daniël, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in weemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord, en daarom ben ik gekomen. Maar de vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij 21 dagen tegengehouden, voordat Michael, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot, toen ik daar bij de koningen van Perzië zo alleen stond. Ik ben gekomen om je inzicht te geven en wat er aan het einde van de tijd met je volk zal gebeuren, want dit is opnieuw een visioen dat over de toekomst gaat. Zometeen het derde vers naar de laatste lezing, opnieuw uit de Openbaringen, hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 12. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken, een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Er verscheen een tweede teken in de hemel, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op elke kop een kroon. Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had, een zoon die alle volken met een ijzeren herderstaf zal hoeden, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereed gemaakt, waar 1260 dagen lang voor haar gezorgd zou worden. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand, maar werden verslagen. Sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Ze hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Daarom juich hemel en allen die daar wonen. Maar wee de aarde en de zee. De duivel is naar jullie afgedaald. Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. En zalig wie het woord van God horen en het ook van harte bewaren. Halleluja. Aan op de preek straks met gezang 230, vers 1, 2, 3 en 4. Eerste vier versen, lied 230. Opa, ik heb een nieuw liedje op school geleerd. Wat leuk dan, laat eens horen. En al gauw vult de kamer zich met zijn kinderstem. Hij zingt een voor mij volkomen onbekend lied met een hele ingewikkelde melodie. Het blijkt een gebed te zijn. Het heeft maar twee versen, al worden de woorden daarin steeds herhaald. Laat mij een Godes strijder zijn, als een ridder van de graal. Laat dit mijns harten beden zijn, die ik keer op keer herhaal. O engel voor Gods majesteit, maak mij steeds onvervaard en schenk mij in de duistere tijd uw heilig Michaëls zwaard. Het is een gebed op de aartsengel Michaël. Dante, wat een moeilijk lied. Zou je van meester Henk willen vragen of hij mij die tekst niet kan geven? Nou, dat wil hij wel. En of hij het een mooi lied vindt? Nou en of, want het gaat over Godes strijd. strijder zijn. En dat wil hij ook. En weet u wel, opa, mijn tweede naam is Obadja. En dat betekent knecht van God. Zo wordt bij weer een nieuwe generatie heilig zaad gestrooid. Want wat je in je kindertijd meeneemt en meekrijgt. En dit eenvoudige kinderliedje verwijst naar een werkelijkheid nog anders, hoger of achter die van ons. En die toch zo nauw met ons leven is verbonden. En we worden opgeroepen onvervaard te blijven, trouw, bidden om een Godes strijder te zijn in het gevecht dat plaatsvindt tussen licht en donker. En we horen van engelen en de oproep Michaël te helpen in de duistere tijd. En zo'n klein kind zegt dapper dat hij zijn best zal doen. Zou die enig idee hebben van dit gevecht en van de omvang van dit gevecht en van het gewicht van de opdracht. En aan de andere kant, hij snapt misschien niet eens wat hij zingt, maar wat denken wij dan wel te weten? Neem nu de woorden van die drie schriftlezingen van vanmorgen. Je hoort ze, maar wie van ons kan zich er een voorstelling bij maken? We horen van ongelooflijke hemelse krachten. Een oorlog in de hemel tussen engelen. Er is een draak, er is een vrouwspersoon, een wezen in barensnood. Er is dreiging van dood. En daar is Michaël. Michaël, de grootste van de vier aartsengelen die voor Gods troon zijn. De beschermengel van het volk Israël. En hij, Michaël, bindt met zijn engelen de strijd aan tegen de draak. Om die vrouw te redden en haar kind veilig te stellen. Ik hoor het, maar wat vat ik er nou helemaal van? Het lijkt een verre wereld, fantasywereld. Het lijkt de wereld van een Tolkien of van een C.S. Lewis. En toch. Als sommige profeten de ogen geopend worden, dan worden ze de ziener van zulke ongehoorde krachten en gebeurtenissen. En het meest gekke is misschien dat wat daar gebeurt in die voor ons onzichtbare wereld, alles te maken heeft met onze zichtbare wereld. Het gevecht dat daar gevoerd wordt door die hemelse machten en krachten blijkt een gevecht te zijn om deze wereld. En die profeten, als bijvoorbeeld Daniël en Johannes, krijgen de opdracht mee, krijgen de boodschap mee uit die werkelijkheid dat ze niet bang moeten zijn. En dat ze de mensen moeten vertellen dat het goed zal aflopen. En soms lijkt het wel of die engelmachten zich staan te verontschuldigen naar hen toe. Maar dat het ook zo is, zo vertellen ze dat die machten elkaar soms gijzelen of in een padstelling verkeren of moeten wachten. Wat is dat voor wereld? En wat maakt onze wereld voor hen zo belangrijk? En onze verbazing neemt nog toe, als we dan opeens horen dat ook Jezus in die wereld verkeert, ja meer nog, dat hij daar thuis is. Dat hij daar sinds jaar en dag, ja sinds de schepping, zijn eigen plaats heeft, zijn eigen rol. En daar de grootste is, groter nog, veel groter dan Michaël. Is dat Jezus over wie we net lazen? Onze Jezus, de man van Nazareth? Ja, dit is Jezus. In zijn ware gedaante. In zijn ware gedaante. Dat lijkt telkens te gelden voor wat die zieners zien. Ze zien hetzelfde als wat wij zien, maar in zijn ware gedaante. Ze zien het volk Israël, zoals wij het volk Israël ook zien, maar in zijn ware gedaante. En dan blijkt er dus in die wereld een vrouw te zijn, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Dat is het volk Israël. En ze zien kwaad en ze zien vervolging, net zoals dat wij het zien, maar ze zien het in zijn ware gedaante. De slang, de duivel, de draak, met 7 koppen en 10 horens, dat is het kwaad. En ze zien Jezus, dezelfde Jezus die wij zagen, wandelend in Galilea en Judea, levend in liefde voor zijn volk en voor alle mensen, maar nu in zijn ware gedaante. En ik hoop dat hoe het u is opgevallen, dat de tekst van Openbaringen 1 bijna gelijk is aan die van Daniël 10. Wat Johannes en wat Daniël meemaken is hetzelfde, ballingschap, verdrukking, rouw. En wat zij zien is hetzelfde, Jezus in zijn heerlijkheid. Een hemelse priesterkoning, met een gezicht dat straalt als de zon, met voeten als gloeiend brons. Diezelfde Jezus die Johannes beschrijft na zijn opstanding, wordt precies zo beschreven door Daniël eeuwen voor de opstanding uit de dood. Het is dezelfde Jezus. Zo is hij altijd geweest en zo zal hij altijd zijn. Misschien moeten wij een beetje Einstein-achtig klinkt dat misschien, maar misschien moeten wij ons hele wereldbeeld maar herzien. Misschien is die wereld die deze zieners zien de eigenlijke wereld, waar het eigenlijke gebeurt. Een eeuwige wereld, een vrijwel tijdloze wereld. En dansen wij daar in een soort cirkeltje omheen, met de geschiedenis van onze levens, wij denkend in verleden en heden en toekomst. Maar vanuit elke tijd gezien in die cirkel naar binnen, of je bij wijze van spreken nu kijkt vanuit de tijd van Genesis of vanuit de tijd van de Openbaringen, je ziet altijd diezelfde wereld en je ziet altijd diezelfde machten en krachten. Altijd is daar weer de slang, altijd is daar weer de vrouw en altijd is daar Jezus. Altijd al. Wat is dan het bijzondere van zijn tijd op aarde? Waarom, waarvoor heeft hij die werkelijkheid, die wereld verlaten en wordt hier geboren als een kind en sterft, net zoals wij, dat heet sterft als een misdadiger. Waarom komt hij in onze tijd? Midden in de tijd. Paulus geeft een antwoord vlak voor die hymne waarmee we daar straks begonnen. Hij zegt dan in Colossense 1 vers 12. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Erfenis is er voor ons heiligen in het licht, in die hemelse werkelijkheid dus. Wij gaan daar heen. En dan zegt hij verder, hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis, van die slang dus, van die draak dus, en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. We zijn overgezet in een ander rijk, het rijk van zijn geliefde zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Dat heeft Jezus gedaan. Gekomen in de tijd en in onze wereldruimte om vergeving van zonden te brengen. Zodat de Vader ons kon overbrengen naar het rijk van zijn geliefde zoon. Achter die komst van Jezus naar ons toe zat dus een en al liefde. En het was een en al reddingswerk. En het was een en al power om deze wereld op zijn naam te zetten. En met God, de onzichtbare, de schepper van alles, te verzoenen. Deze wereld, onze wereld, jouw leven en mijn leven, wordt door Jezus, door zijn werk op aarde, met God verbonden. En zo gered van de macht van de draak. In het licht zullen wij zijn, zoals hij in het licht is. En in dat licht mogen wij hier en nu al leven. Zegt Paulus, we zijn burgers nu van zijn rijk. En dat licht van hem en van zijn rijk mogen we verkondigen aan alle in deze wereld die nog denken dat het niet goed komt, of die denken dat de draak het alsnog zal winnen. En als Jezus dan uit deze wereld terugkeert naar die lichtwereld, nadat hij hier zijn werk heeft gedaan, dan dekt de aartsengel Michaël zijn aftocht en verdedigt ook zijn intocht in de hemelse gewesten die aan de rechterhand gaat plaatsnemen van God zelf. En dan probeert diezelfde Michaël hier op deze aarde het volk Israël als nooit tevoren te beschermen, want zij blijven target nummer one voor de draak. Zeker nu hij het van Jezus niet heeft kunnen winnen en met al zijn woede naar de aarde komt. Hemelvaartsdag. Kroningsdag. Koningsdag. Van onze Messias, Jezus. De Messias van Israël, die wij ook onze koning noemen, blijkt koning op nog een heel andere plek in hemelse sfeer. En we beseffen opeens, op een dag als deze, dat wij hem nauwelijks eigenlijk de eer geven die hem toekomt. En we beseffen opeens dat we eigenlijk woorden tekort komen om hem te beschrijven zoals hij is in zijn ware gedaante. Wij maken altijd zo onze profielschetsen van hem, die dan passen bij onze kleine levens en onze kleine zonden en bij onze kleine perspectieven. Maar als we vandaag op zijn dag hem echt proberen te beschrijven zoals hij is, dan hapert onze profielschets. Dan is hij te groot om te tekenen. En toch, dit is hij. En dit is degene die in onze geschiedenis verschenen is om jou en mij en ieder mens te redden en op Gods naam te zetten. Deze man, met zijn lichaam als turkoois, gezicht als de bliksem, ogen als vuurfakkels, armen en voeten als gepolijst koper, stem als donderend water, is dezelfde die zijn rechterhand legt op Johannes, op Daniel, op u en op jou en op mij. En die zegt, wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. En ik red Want ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Dus ik haal je eruit. Nou, dat, kleine man of kleine vrouw, of wie je ook bent, dat mag je de moed geven om te zeggen dat je dapper je best zult doen in de dienst van hem. In de duistere tijd mee te vechten met Michael. Mee te vechten voor de uiteindelijke victorie van Jezus. Als je zijn profiel gezien hebt. Hij je koning is. Waar moet je dan eigenlijk nog bang voor zijn? Zeg maar dapper mee. Zo klein als je bent. Mee met hem. Beeld van God, de onzichtbare, is Hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles. En alles bestaat in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid, heeft God willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Amen. Laten we danken. Slechts voor u, Heer, hooggeloofd, buig ik mij. Buig ik het hoofd. Wij knielen voor uw zetel neer. Wij, Heer, en al uw leden. En eren u als onze Heer met liederen en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor u, o Gods getuige, o eerstgeborene uit de dood, zich diep eerbiedig buigen. Mogen we in verwondering onze weg gaan, het verdere van deze dag, het verdere van ons leven. Mogen wij, Heer Jezus Christus, door uw geest weten hoezeer u deze wereld lief hebt en wat u voor ons over hebt. En help ons een Godes strijder te zijn. Laat dit mijn harten beden zijn. Zo keert onze ziel zich opnieuw tot u. Zo eren wij uw naam in woord en daad. U komt toe, alle lof en eer en dank en aanbidding. Amen. Ik krijg gelegenheid om u gaven te geven in de ene collecte. En we zingen zometeen tot slot Psalm 68, vers 8 en vers 11. Ik heb nog een kleine mededeling, vooral voor het hervormde smaldeel hier. 3 mei komen de fietsers uit Moldavië terug na een tocht van 2000 kilometer. Voor de kerkbouw Harul zijn ze onderweg geweest. Dus om 5 uur zaterdag aanstaande is er een sponsorloop rond de Bovenkerk. En om 6:00 hopen ze die fietsers feestelijk binnen te halen. Ieder is daar van harte welkom. Zometeen Psalm 68, vers 8 en 11. u allen heen in vrede. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.